Welkom bij een nieuwe aflevering van deze podcastserie. Ik heb weer twee inspirerende gasten vandaag. Maar voordat ik daarheen ga, wil ik jullie vragen om even te abonneren, het belletje te drukken, zodat jullie weten dat er een nieuwe aflevering is. Daarnaast vergeet niet een duimpje of sterretjes achter te laten, zodat de waardering er is. En als je ideeën, suggesties hebt, laat ze achter vooral in de comments. Heren, welkom bij de podcast. Leuk dat jullie er zijn. Ik wil jullie zelf vragen om even te introduceren. Michiel, mag ik bij jou beginnen?
Tuurlijk. Mijn naam is Michiel van der Pols. En na 25 jaar in het veiligheidsdomein help ik nu als doorbraakcoach voornamelijk geuniformeerden met allerlei hulpvragen.
Dankjewel. En Ernie?
Ja, ook nou een carrière bij Defensie, Politie en MHSC. Ben ik nu eigenlijk volledig als ondernemer te werk in mijn sportschool Impact Sports Academy.
Heren, de laatste stelling. En die luidt, over 10 jaar is mentale zorg net zo belangrijk als fysieke verzorging. Hoe kijken jullie ernaar? Michiel?
Nou, ik hoop inderdaad over 10 jaar dat het heel doodnormaal en professioneel is als je hele zelfbewuste professionals hebt. Zo zou ik in willen stellen. Over 10 jaar is het heel doodnormaal dat de professionals die werken voor politie en defensie, dat die totaal zelfbewust zijn, dus van hun fysiek, hun mentale toestand, wat ze voelen, wat ze nodig hebben, van hun mening, van hun emoties, alles. Ja. Omdat de organisaties begrijpen dat dat cruciaal is om dit bijzondere werk, om die bijzondere omstandigheden, gezond te kunnen blijven doen. Het is eigenlijk, en nou ga ik een beetje korter de bocht, maar ik vind het eigenlijk heel cru en heel erg onlogisch dat het nog niet zo is. Dus ik vind 10 jaar eigenlijk nog te lang, yeah. Want dat zou dan betekenen, als het pas over 10 jaar is, dat het nog heel veel mensenlevens gaat kosten, dat het heel veel gezondheid gaat kosten. Nou, dat willen we niet. Maar laten we in ieder geval zeggen, over 10 jaar is het doodnormaal en dan kijken ze terug naar deze tijd en zeggen ze nou, toch bizar dat we daar zaten met z'n allen. Dat hoop ik. En dat er dus ook een cultuur is die dat continu stimuleert, faciliteert, de mensen ook leert. Want laten we wel zeggen, de stand van de maatschappij, hè, de psychische stand van de huidige maatschappij is niet al te best. Ja. 1 op de 3 mensen die heeft die geeft aan psychische klachten te hebben. 1 op de 3, hè. Er groeien heel veel kinderen op in moeilijke omstandigheden die al met allerlei jeugdtrauma's worstelen. Dus je moet echt alle hens aan dek zetten om aandacht te hebben voor het mentale component. Wil je als organisatie ook voldoende menskracht hebben om je taak goed uit te kunnen oefenen? Dus al, het is natuurlijk, je bent verplicht naar je mensen. Ethisch ben je het ook verplicht, hè? Maar je bent het ook verplicht om namelijk gewoon je operationele standaard te kunnen volhouden. Ja. Dus het moet totaal normaal zijn.
Ja. We kijken naar Ernie.
Ja, nou ja, ik ondersteun dat. Het is eigenlijk ook, eigenlijk is het nog eens gek, want juist politie en defensie, als ik dan, ik zit er natuurlijk even terug te kijken. Ik was 17, ik was echt de jongste en ik had in een groep, iedereen 24, kreeg je wedden, zakgeld. Ik was natuurlijk, ik denk, wat een fortuin. Maar ja, die lui hadden gewoon een gezin. Nou ja, die zaten voor 800 gulden, zaten ze daar ook in de modder te kruipen. Helemaal niet van bewust, maar het was wel heel bewust toen we ons bed op moesten maken en ik als laatste uit mijn nest kwam, dat het heel rap werd duidelijk gemaakt dat het even niet de bedoeling was langer. Dus ik moest gelijk al, er werd de eerste mentale shock van oké, ik moet hier even zorgen dat ik mijn zooien voor elkaar heb. Uiteindelijk ga je naar opleiding, ondersteuning, je gaat steeds meer groeien in die organisatie. En wat Defensie en Politie alle twee heel goed doen, is juist die mentale component, wat je niet hebt als je bij de, denk ik, bij de PTT werkt of weet ik het wat, dat heel veel aandacht op moet geven en kunde is om jou heel mentaal weerbaar te worden, continu te prikkelen om er ergens doorheen te komen. Waar ik denk ik de balans is doorgeslagen, dat daarna de nazorg, als je dan, zou ik maar zeggen, op het hoogste spectrum hebt gewerkt. Je zit natuurlijk helemaal in die piekspanning, maar daarna is er nog iets. En ik denk dat daar winst is te behalen voor de mentale gezondheid te bewaken, te bevorderen en ook weer in professioneel inzet dat mensen weer kunnen werken, zodat ze hier kunnen fluctueren. In de burgermaatschappij is er 0. Als jij hier bij IBM, ik denk dat er weinig mentale trainingen zijn voor leidinggevenden van oké, hoe ga ik nou om met de crisis? Hoe ga ik nou om met mensen ontslaan? Nee, daar is een andere afdeling, et cetera. Dus er is winst te behalen op dat gebied. Mm-hmm. Nu 1 op de 3 psychische klachten. Nou, 1 op de 8 die heeft overgewicht. 1 op de 4 is obesitas. Dat komt ook ergens vandaan. Ja. Dat komt ergens vandaan. Ik denk, nou, ik vind het veel meer lekker. Ja, ik ga maar even een hapje doen en uiteindelijk ontspoort dat. En dan kun je mensen wel op de loopband zetten, maar dat is alleen maar...
De oorzaak pakken niet aan.
Juist, de oorzaak pakken niet aan. Dus ik denk, als je die componenten die we bij Defensie en Politie zo goed doen om mensen te vormen en eigenlijk weerbaar te maken, dat transporteren naar de burgermaatschappij. Dus ook de mensen in de sportschool zitten. Ik wil iets doen met mijn lijf. Ik wil fitter worden, et cetera. Daar succes uitputten. Daardoor dus weer mentaal sterker te worden. Nou, wat dus weer goedkoper is voor de belastingbetaler. Ik denk dat je nu, als je nu niet investeert op grote schaal om fysiek mentale vorming als gewoon in het basispakket te doen van, ik heb er echt last van. Nu ook, 1 op de 3 heeft er last van. Ik denk dat er nu een wachttijd is van, ik denk 1/2 jaar tot 1 jaar. Ja, als jij ondersteuning wilt, is natuurlijk te gek voor woorden. Hè? Als ik mijn lippen wil volspaten of mijn kont, dat is geen probleem, weinig. Hè? Dan ken ik bij elke privékliniek terecht, weinig. Hè? Maakt niet uit, prima. Zal ook best wel een heel belangrijke vraag zijn. Maar psychisch klachten en daar hulp krijgen, dan kan je even gewoon in de wachtrij staan. Nou, ik vind in een land als Nederland is eigenlijk absurd dat er zo weinig aandacht is, want anders was er wel meer, om dat te stimuleren. Nou, en ik denk over 10 jaar inderdaad, dan moet dat verweven zijn. Niet van, dat zou makkelijk zijn. Nee, dan moet dat verweven zijn, want anders dan gaan de problemen zich alleen maar opstapelen.
Zeker.
Ja, zou het dan ook zo zijn dat als je kijkt over 10 jaar, want we hebben het natuurlijk over Defensie Politie, je maakt al een link naar de burgermaatschappij, mm-hmm. Dat het misschien over 10 jaar ook gewoon een onderdeel moet zijn van elke werkgeverschap? Dat je naar je eigen medewerkers ook verantwoordelijkheid draagt over die mentale zorg?
Nou ja, ik zou het veel breder willen trekken. Ik kijk ook naar de manier van opvoeden, het onderwijs, dat daar ook veel meer aandacht is voor mentale gezondheid. Kijk, we leren op school niet van wat voel ik nu eigenlijk? Of wie ben ik nou eigenlijk? Of waar sta ik nou eigenlijk voor? Daar wordt niet naar gekeken. En dat zijn juist zo cruciale elementen om het als volwassenen in het leven zo goed te kunnen doen.
Ja.
Dus ik zou er veel breder willen trekken. Maar goed, we hebben het nu. Dat kunnen we allemaal niet. Daar kunnen we geen invloed op uitoefenen blijkbaar. Maar we kunnen wel iets zeggen over hoe dat als organisatie doet. En als de maatschappij dat liggen doet, in ieder geval als politie en defensie wel. Ja. Omdat je ook weet, we gaan onze mensen dus blootstellen aan allemaal extreme dingen. En daar heb je het ook hard voor nodig.
Ja.
Dus ja.
Het zijn natuurlijk hele grote werkgevers, de 2 grootste gelijk van Nederland. Dus je hebt gelijk de impact ook te maken.
En wat ik heb het al in de eerder deel ook aangegeven, hè, dan is ook die cultuur is nodig, is een stukje veiligheid om het ook jezelf te kunnen zijn. Dus ik zou dan willen zeggen van, ja, dit zijn organisaties die staan voor vrede, vrijheid en veiligheid. Hè? Dat is waar heel die organisaties op ingericht zijn, om dat te garanderen op straat of in de wereld. Nou, en dat betekent dat ze ook vrede en veilig intern moeten zijn voor hun eigen mensen. En een van de rode draden die ook in het boek staat, is dat heel veel geuniformeerden voelen zich dus nog niet veilig genoeg om zichzelf te kunnen zijn en om zichzelf te kunnen uiten. Dus je zal echt dat wat je in die buitenwereld wil neerzetten, moet je ook in die binnenwereld van die organisatie gaan creëren.
Ja.
En dat vergt nogal wat, want het zijn natuurlijk organisaties met een lange geschiedenis. Defensie, dat is een organisatie wat een eeuw bestaat en een geschiedenis kent van oorlogen, van zeeslagen, van bezetting, van dienstplicht, van dat waren hele andere tijden. Dat was toen. Maar nu is nu, en volgens mij vraagt de huidige maatschappij, kijk maar al die psychische klachten, die vraagt om een andere soort organisatie die aandacht heeft voor die mens. En als je het niet doet, dan krijg je wat je kreeg.
Ja.
Dus dan blijft die uitval en die uitstroom blijft hoog. En ik durf zelf te stellen dat die hoger gaat worden, omdat die maatschappij momenteel echt uit balans is. En ik hou me oprecht mijn hart vast als er nu een grote uitzending komt en je hebt dus geen aandacht gegeven aan het mentale component, dan hou ik mijn hart vast wat er met die jonge mannen en vrouwen gebeurt die op uitzending gaan. Want ik denk dat ze die nog onvoldoende worden voorbereid op het leed en de stress die zij voor hun ogen krijgen.
Ja, ja. Ja, daar kon ik wel alleen maar mee zijn.
Ja, en het is, kijk, politie, defensie, maar ik zou het echt terughalen naar de maatschappij. Want uiteindelijk is dat de kweekvijver voor uiteindelijk de werkgever. En net als ook met onderwijs ook. We kennen wel heel veel druk leggen dat je met je 14 al even moet weten wat voor beroep dat je gaat doen. En anders zit je er ook al aan vast. Maar wat dat voor gevolgen heeft, wat je eigenlijk nou precies wil, wat voor consequenties daaraan vastzitten. De begeleiding of ondersteuning daarbij is zo minimaal dat je eigenlijk al iemand aan het voorbereiden bent tot falen. Want net als ook, ik ben 48 en ik weet af en toe denk ik bij mezelf, oh, misschien vind ik dat ook nog wel leuk om te doen. Weet niet, hè? Dus nou, kun je nagaan als je 12 of 13 of 14 bent. Zulke keuzes, onbegeleid, dus die kiest ook maar een pad door de omgeving, op goed geluk dan maar. Nul begeleiding, nul ondersteuning. Dat moet gewoon veel meer aandacht gaan gegeven aan. En er komt ook weer een stukje sport bij. We mogen blij zijn. Ik denk, op het mbo wordt daar nog amper sport gegeven. Dus hoe ga je dan interactie doen, behalve in het klaslokaal? Nou, daar zit heel veel druk op, heel veel onderbezetting. Dus we zijn lang blij dat we het meest hoog nodig kunnen overdragen. Maar uiteindelijk is dat wel, de basis is zo zwak, het is zo drijfzand, dat je uiteindelijk, als je dan een keuze moet maken, je komt met een organisatie en dan heb je al een beetje, dan heb je al een keuze gemaakt op school waar je eigenlijk niet precies wist. De begeleiding en de ondersteuning op al die scholen was ook nog eens net op armoedestand. En dan kom je op een gegeven moment in een organisatie waar het meeste van je wordt gevraagd, dag in dag uit, met een twijfelachtige basis. En daarnaast, als moet je zeggen, is die basis wordt eigenlijk nog verder onderuit gehaald. Omdat er wel wordt verwacht dat je hier acteert. Maar voor de rest zit er niks meer in waar je op terug kan vallen. Waar je in begeleid wordt. En dus als je dan kijkt over 10 jaar, dan moet er aan de basis. Wat voor mens wil ik nu in een stukje opvoeding en opleiding? Maar waar bestaat die opleiding dan uit?
Ja, en ook en kijk ook eens naar de drijfveren. Kijk naar de drijfveren van een persoon, van waarom wil die politieman of militair worden. Ja. En ik refereerde al in eerder af een stukje hier in het gesprek van die mentor mee te vragen. En ik heb ook wel eens aan grote groepen de vraag gesteld van, waarom wilde je militair worden? Was het A, om bij te dragen aan vrede en veiligheid in de wereld? B, voor spanning en avontuur? Of C, nou, eigenlijk als ik, want ik had verteld een verhaal over jeugdtrauma en zo. C, eigenlijk gebaseerd op een stukje erkenning en waardering. En ik zal mijn ouders even laten zien wie ik ben. B, spanning en avontuur was het grootste. Daarna C, en pas de laatste was namelijk voor vrede en veiligheid in de wereld. Ja. Kijk, welke 17, 18-jarige kiest daarvoor, hè, en weet wat dat is. Dus volgens mij over 10 jaar hoop ik dat je dus mensen binnenhaalt die snappen in wat voor wereld ze stappen, wat er van hen verwacht wordt, waarom ze doen wat ze doen. Ik had van de week een gesprek met een 18-jarige jongen en die had mij ergens gezien. En die zei, die Michiel die weet wel iets van defensie en zo. Ik wil ook graag een uniform beroep hebben en ik weet nog niet zo goed welke. Dus hij zit bij mij en hij zegt, weet je, ik vind die helikopter, die vind ik wel heel erg gaaf. Dus ik denk dat ik piloot ga worden. Maar ik zie ook die politieeenheid, zie ik met die voertuigen rijden, vind ik ook wel heel erg gaaf. Dus misschien wil ik wel politieman worden. Gast, serieus, waarom heb je je verdiept in wat die eenheden doen? Wat wordt er van je gevraagd? Weet je wat die missie van die eenheden eigenlijk is? Nou, had hij zich niet in verdiept. Dus dat ben ik met hem gaan doornemen. En uiteindelijk kwam die op, dan is recherche misschien wel iets voor mij. Snap je? En ik snap dat, want wat weet hij nou eigenlijk daarvan? Maar ga nou eens op zoek naar hele zuivere drijfveren. Ja. Ga op zoek naar mensen dat ze snappen in wat voor wereld ze stappen en waarom die eenheden doen wat ze doen.
Ik kom straks nog wat af te vragen van, we hebben het over gehad dat we de mentale zorg, als je die nu zou willen inschakelen, dan heb je daar een wachttijd voor natuurlijk. Je moet eerlijk zijn naar jezelf. Je moet eigenlijk zelf aan de slag gaan. Wat zijn dan handvaten die je kan gebruiken voor jezelf? Hoe zorg je ervoor dat als je in die spiegel kijkt, dat je dan komt tot die kern? Wat vind ik belangrijk? Of wat, hoe, eerlijkheid?
Nou, trigger jezelf. Maak een simpel doel. Bijvoorbeeld, ik pak even de sportschool. Maar wat kom ik nou doen op die sportschool? Wat zou ik nou willen bereiken? Gewoon een simpel doel. Van, hey, ben ik nou in staat om mezelf aan die commitment te houden? Dus ook de voorwaarden die daarvoor nodig zijn. 3 kilo afvallen, een wedstrijd doen, volgens mij de hardlopen. Maakt even niet uit, maar een klein doel. Om even, net als de conditie te prikkelen, ook even mijn mentale gezondheid te prikkelen. Ja. Gewoon eens ontdekken. Want we zeggen, oh, dat zou me ook wel lukken. Ja, heb je gedaan? Nee, daar niet, maar ik denk het wel. Nou, ga het eerst eens gewoon doen. Ja. Zullen we daar eens mee beginnen? En dan kom je, dus uiteindelijk wat je doel ook is, zou ik maar zeggen. Kun je dat volhouden voor een bepaalde tijd? Wat komt er dan naar boven? Oh, wat merk je? Oh, dat vind ik eigenlijk wel leuk, vind ik niet leuk. Wat gebeurt er nu met mij als ik die commitment aan mezelf opleg?
Ja.
Want we roepen altijd heel makkelijk dat we van alles kunnen. Maar als je dan zegt, heb je het gedaan? Nou, eigenlijk niet. Nee.
Ja.
Nou, dat is heel simpel, maar dat kan met de sportschool zijn. Dat kan ook op je werk zijn. Hey, je hebt een pop. Oké, maar wat wil ik nou eigenlijk echt? Wat heb ik daarbij bij nodig? Ja. Nou, leg die vraag maar voor.
Ik zou willen zeggen, op jou, als antwoord op jouw vraag, want dat is natuurlijk een beetje, dat is mijn vak, hè. Ga eens kijken naar de manier waarop je opgevoed bent. Wat was daar de dynamiek? Hoe hebben mijn ouders, hoe ben ik gevormd geweest in de eerste jaren van mijn leven? Welke overtuigingen heb ik meegekregen? Welke gedragingen heb ik meegekregen? En klopt dat met waar ik als mens eigenlijk voor sta?
Yeah.
Probeer eens te ontrafelen, dat is een lastige exercitie, dat snap ik. Maar probeer eens te ontrafelen, in wat voor gezin ben ik geboren, in wat voor familie ben ik geboren. Wat was daar een gemene goed, wat was daar zeg maar de dynamiek in. En hoe heb ik daarop gereageerd? Ben ik daarin meegegaan omdat ik dan dacht, hey, zo hoor ik erbij. Of ben je erin meegegaan omdat het echt bij je past.
Yeah.
Dus probeer eens een beetje dat te ontrafelen voor jezelf. En durf dan ook voor jezelf als besluit van, hey, maar dat is heel mooi wat mijn ouders hebben meegegeven, die neem ik graag mee. En dat past me wat minder en dat leg ik opzij. Dus probeer ook in je eigen familiesysteem je authenticiteit te vinden. Want je ziet me al te vaak dat mensen helemaal in die programmering en overtuiging van familie meegaan en zo een pad opgaan die eigenlijk helemaal niet hun eigen is.
Yeah.
En dat pad kan dus ook zijn, ik ga bij defensie of politie werken. Maar probeer voor jezelf dat te ontrafelen. En als dan blijkt van, hey, dit hoort bij mij, dit past bij mij, dit is wie ik als mens ben en waar ik ook een goed gevoel over heb, dat resoneert op mij, ja, dan ga er dan ook vol voor.
Ja.
Laat jezelf niet tegenhouden.
Ja.
Ja. Ja, en ook bijvoorbeeld als je kinderen hebt, dan kun je het ook nog eens. Wat wil je voor je kind? Stel dat je bij jezelf merkt van, nou, ik heb bepaalde beslissingen genomen. Uiteindelijk ben ik op een pad wat oké is, maar als ik nou terug moet gaan, dan had ik dit gedaan. Nou, stel dat je nou kinderen hebt. Oké, ben ik nou het ideale voorbeeld? Nou, ja of nee? Nou, dat is natuurlijk altijd nee, want niemand is perfect. Maar wat doe jij er nou bewust aan om voor je kind het beste klimaat te creëren, dat hij of zij de beste keuzes maakt of de beste mogelijkheden.
Voor zichzelf.
Voor zichzelf, ja. Voor zichzelf. Ja. En hoe kan jij daaraan bijdragen?
Yes.
En dan word je natuurlijk verplicht om zelf ook te kijken van, nou, wat laat ik dan eigenlijk zien?
Ja.
En nou, wat doe ik dan eigenlijk? En want hij of zij ziet gewoon wat jij doet, hè, dag in dag uit. En nou, dat is ook al bijvoorbeeld zo'n trigger om eens te kijken van, oké, hier kan ik in ieder geval dat pad bewandelen voor hem of haar.
Ja.
En wat zou daar dan voor nodig zijn? Nou, ik denk dat je dan al een hele kluif hebt, zou ik maar zeggen, om dat inzichtelijk te maken van wat er allemaal dan voor nodig is om dat zou ik maar zeggen, over te dragen.
Ja.
En dan word je er zelf ook mentaal sterker van. Want dan moet je dus ook bewust mee doen. En hij of zij wordt er ook mentaal beter van. Want hij of zij wordt bevraagd. Hé, wat vind je van deze keuze? Dat weet ik niet. In plaats van 6 uur zitten gamen en wil je alsjeblieft komen eten? En dat is het dan.
Ja, zeker.
Ja, en ik denk op die manier dat je ook weer die mentale gezondheid, en dan ook fysiek, want je trekt hem ergens aan, je betrekt hem ergens bij, of je haalt hem ergens van af. En hé, wat gaan we nu doen? Wil je naar sporten, ja of nee? ja, nee. Ja, waarom dan niet?
Ja.
Ja, je hebt geen zin in. Ja, waarom heb je dan geen zin in? En vaak een kind wil gewoon simpelweg, wat is dan het voordeel? Ja, ik heb een goede conditie. Hij denkt, ja, lekker interessant. Goede conditie heb ik niet nodig bij, bij gamen. Ja. Dus ja, en het inzichtelijk maken en het meegaan. En betekent misschien dat je dan ook actief zelf misschien minder naar het café moet. Of minder naar de sportschool, maar meer met hem of haar naar de sportschool toe.
Maak verbinding.
Maak verbinding,
Maak verbinding met je kind. Ja. En daardoor heb je dus ook gewoon verbinding met jezelf nodig.
Ja.
En als je merkt van dat dus niet lukt, ja, dan mag je eens in de spiegel gaan kijken.
Ja.
En jezelf wat vragen gaan stellen. Achterom kijken, hoe heb ik keuzes gemaakt in mijn leven?
Ja.
Welke programmering en vorming heb ik meegekregen? Ja. Dus dat zou, dat zijn de dynamieken die je gaan helpen om weer op je pad te komen als je daar een beetje vanaf bent gaan, gaan wijken.
Ja. Ja.
Dus
ja.
Dat?
Nou, ik vind het heel mooi en ik ga me daarmee afsluiten. Heel erg bedankt dat jullie erbij waren. Ik vond het heel erg interessant. En bedankt.
Graag gedaan.
Super.